Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Ja, welkom bij de Machine. We zitten in Tivoli Vredenburg, niet in onze veilige studio. Ik vind dat nog een beetje wennen, moet ik eerlijk zeggen.
Ik ook.
Maar we gaan het gewoon doen. We zitten op het congres voor podia en festivals georganiseerd door de VNPF. Oftewel, ja, in het hart van de muziekindustrie. Dus we gaan het hier gewoon, doen. Eigenlijk gaan we gewoon doen wat we normaal altijd doen. Mensen die luisteren, die kennen het idee. We gaan het over drie dingen hebben die deze week actueel zijn. Die nieuwswaardig zijn of anderszins relevant volgens ons. En we gaan het ook over een aantal dingen niet hebben. Nee. Waar gaan we het niet over hebben?
We gaan het niet hebben over een petitie voor het behoud van de garderobe en tegenkluisjes in de hal van de Melkweg. In Amsterdam, ja, daar gebeuren dat soort dingen.
Zeker.
Maar mensen,
daar
gaan we het niet over hebben. Er is nog een petitie. DJ Constantin heeft gereageerd op een petitie om hem. Ik word gek van die petities. Men wil hem weren op AD1 na seksistische opmerkingen in een interview. Daar heeft hij dan weer op gereageerd. De schrijvers van de open brief vonden het een goed begin. We gaan het er niet over hebben.
Zeker.
En als laatste gaan we het ook niet hebben over die even verderop hier in Popzaal De Helling. Die hebben een rookhok omgebouwd tot een tweede podium. Supergoed idee. Gaan we het niet over hebben.
Is het een goed idee? Nee, we gaan het er niet over hebben. Goed, we gaan het wel hebben over natuurlijk Buma Stemra. Want gisteren was de grote klapper waar we eigenlijk al een beetje op zaten te wachten. We hadden het er 2 weken geleden over. Na een soort brandbrief van Henk Westbroek. Nu is de bom gebarsten. Daar gaan we het zeker zo over praten. We gaan het ook hebben over klassieke muziek. Een beetje buiten onze eigen league. Maar dat leek ons ook wel eens een keer aardig. Maar nu eerst, natuurlijk.
House of Talent.
Zeker.
Daar trappen we mee af.
Ja, en dat niet alleen. We gaan het ook hebben over de popronde. Namelijk, ja, we gaan het hebben over talent eigenlijk. En
ja.
Hoe breng je nou eigenlijk dat talent anno 2018 naar voren? Ja, House of Talent dus. Je hebt nog steeds niet gekeken,
hoop ik? Nee, natuurlijk niet. Dat doe jij voor mij.
House of Talent, voor de mensen die het nog nooit gezien hebben, is een programma op SBS6. Hartstikke leuk. Ik kan het iedereen aanraden. Het is een soort utopia met 8 talenten in een huis. Het is echt heel leuk. Het is eigenlijk een soort Star Makers als het ooit was, maar dan elke dag. Dus dat betekent dat je ook alle dirt krijgt, alle soort van schijnromances, ruzies over het afwasrooster en dat soort dingen. Maar wat ik er echt leuk aan vind, zeg ik maar nog een keer, is dat het ook echt een verhaal is over de muziekindustrie en hoe je een artiest in de markt zet. Want normaal houdt een talentenjacht op bij het podium. Iemand heeft geschitterd. We hebben het nu weer met z'n allen elke keer over Glennis Grace, die in Amerika op het podium staat. Een grote carrière wordt haar beloofd. Maar dit programma wordt er echt afgerekend.
Hier wordt een kleine carrière beloofd.
Grote. Ze denken allemaal dat ze miljonair worden.
Oh, oké. Okay.
Maar dat is het leuke. Het gaat ook echt over de muziekindustrie. Het gaat over hoe succesvol ben je nou daadwerkelijk nadat je in dat huis bent toegetreden. Het is een soort cruciale fase nu, want er zijn 6 weken voorbij. Dat betekent dat er een soort streep ondergaat. Dat er gekeken wordt wie is er het meest en het minst succesvol. En dan moet er 1 iemand uit. En dan gaan ze kijken naar social media, want dat is heel belangrijk tegenwoordig. Als je maar niet scoort op social media, dan verdien je het niet om in zo'n talentenhuis te zitten. Geld dus.
Wat was,
hoeveel denk jij dat de nummer 1 in de eerste 6 weken van House of Talent heeft verdiend? 6 weken opgesloten gezeten in dat huis.
Nou, dan moet het toch wel rond de 10.000 euro moet er opgehaald zijn.
Nee.
Meer,
was,
minder?
Nee. Het was zeker minder. De nummer 1 van House of Talent in 6 weken tijd heeft 3.131 euro opgeleverd.
En daarvoor laat je je 6 weken in een huis opsluiten.
Ja, dat betekent dat de weg naar echt grote roem nog
heel lang
ver is. Ja. En de nummer laatst.
Nou, dat zullen dan wel 2 tientjes zijn.
Ja, 766 euro. Je zal maar 6 weken opgesloten hebben gezeten en 766 euro hebben verdiend. Ik
Met
vind
zingen?
Dat zielig. Rappen eigenlijk vooral.
Okay.
Ja, Trevor heet de man. Hij is eruit gegaan. En
terecht?
De mensen vonden hem niet zo goed. Hij was ook heel erg onopvallend die 6 weken in het huis. Je weet eigenlijk nog steeds niet precies wat hij nou doet. Hij probeert een soort Nederlandse Drake te zijn, denk ik. Maar
ja.
Liet zich niet echt zien. En hij riep op een gegeven moment, en dat vond ik nou echt interessant. Ja, hij stond het onderaan die lijst. Ja, zegt hij, ik word gewoon niet genoeg geboekt. Ze moeten me meer boeken.
Ja, en wat heeft hij zelf gedaan om geboekt te worden?
Ja, dat is dus het interessante. Helemaal niks. En dan krijg je toch een beetje het punt dat je in een huis zit. En dat je een single hebt uitgebracht. En dat je dan vervolgens gaat zitten wachten tot je geboekt wordt.
Want tot er gebeld wordt.
Ja, er is 1 ander iemand die ook nauwelijks geboekt werd. En die heeft inmiddels een baantje als afwasser geprobeerd te krijgen. Dat lukte niet. Omdat hij zei van ja, ze vroegen natuurlijk van wat nou als jij ineens op het laatste moment een gig krijgt. Ja, ja, zei hij, dat gaat dan wel voor. Nou, toen hebben ze hem dus niet aangenomen. Dat lijkt me natuurlijk ook heel moeilijk als je muzikant bent. Je wil een baantje, maar je wil wel op ieder moment kunnen zeggen, sorry,
ik ben er
ik kan niet.
Nee.
Ja. Nou, dat is dus ingewikkeld voor hem. Hij heeft uiteindelijk nog een baantje als tentenbouwer gekregen. Dat kon wel.
Tentenbouwer op een festival?
Ja, festival is al hoog gegrepen.
Ja. Maar even terug naar de kern. Heb je talent gezien? Duurt te lang.
Ik ben niet overtuigd.
Nee. Maar volgens mij is de kern inderdaad wat je... bedoel, we kunnen alle leuke, grappige voorbeelden bij elkaar halen. En één is een kern. In 6 weken kun je gewoon niet doorbreken. Zelfs niet als je op een nationale zender... met de steun van SBS... en een aantal mensen uit de muziekindustrie... gepoest wordt of niet. Dat lijkt me een hele wijze les. En ik denk dat iedereen die wel of niet op tv is... en muziek maakt, volgens mij dat zal herkennen. Want na 6 weken gebeurt er niet zo heel veel. Het kost heel veel tijd.
Ja, nou ja, dat niet te lekker. Kijk, op zich, je zit in een programma. Je zou denken, je hebt heel veel exposure. Nou is het zo dat dit programma is niet de enorme kijkcijferhit... die bijvoorbeeld Starmaker destijds was. Of de eerste Voice and Idols en dat soort programma's. Er kijken minder mensen naar. Maar het is wel een programma dat in principe zijn tentakels probeert uit te strekken... over zo'n beetje het hele mediaconglomeraat van John de Mol.
Ja,
dus ook bij
dat...
Giel Beelen, ja. Ook bij Shownieuws, ook... Nou ja, op een gegeven moment zitten die mensen dan toch bij 538. Koffietijd. Nou, dus op zich alle exposure die je zou willen. Maar dat levert niet meteen een hit op.
Nee.
En als je al een hit hebt, dan is het natuurlijk de interessante vraag. Hoe vertaal je dat naar live performances?
Ja, nou, ik denk ook dat het programma, of dit soort programma's moet ik zelf zeggen, onderstreept wat is een hit? Daar kunnen we een heel lang verhaal over houden. Omdat ik denk dat dat voor deze mensen die in dit programma zitten... of de mensen die afgelopen donderdag op de eerste popronde stonden... zijn hits een heel ander ding. Wat is er nu een hit? Is dat een streaminghit? Is dat een hit op de radio?
Ja.
Is dat het allebei? Is dat een hit in een televisieprogramma?
Ja. Nou, je ziet bij House of Talent heel erg dat het een soort traditionele benadering is. Ondanks dat ze heel erg schermen met... we hebben social media en je probeert op Instagram heel veel volgers te krijgen. Maar uiteindelijk draait het toch om dat je getekend wilt worden bij een platenmaatschappij. Dat die platenbaas 1 keer in de maand komt om de huur op te halen eigenlijk. En op het moment dat jij niet genoeg delivert... Dan moet je meer opportunistische keuzes maken. Zoals
en in dit geval is die enige
een cover opnemen bijvoorbeeld. Ja. Of een baantje. Dat doet iedere muzikant natuurlijk. Maar...
En die platenbaas is in dit geval ook John de Mol. Want die doet dat natuurlijk via zijn eigen label 8Ball.
Zeker. Tony Berk.
Ja. Die ook al in het huis is geweest, mag ik aannemen.
Die komt, hij komt dus echt bijna letterlijk de huur halen eigenlijk. Want hij komt gewoon eens in zoveel tijd komt hij met een hele serieuze blik. En dat is interessant. Hè? Iemand zei ook van de week tegen me, de platenmaatschappij, die is tegenwoordig toch gewoon om samen te werken met een artiest. Je doet samen, doe je een project en dan probeer je doelen te stellen. Hier is het eigenlijk zo dat, er zijn natuurlijk niet echt doelen. Het enige is dat je je collega's moet verslaan.
Ja, en gefilmd worden, denk ik.
En die platenmaatschappij die vraagt niet aan de artiest, wat wil jij? En die zegt, het lijkt ons goed als we een cover op gaan nemen. Nou, dan zie je dat gezicht al vertrekken. En dan moet het ook nog Dolly Parton worden met 9to5. En als die artiest dan dat ongelooflijk kutnummer vindt, maakt niet uit.
Nee.
Dit is het nummer wat de platenmaatschappij voor je heeft gekozen. Ja, ik vind dat heel heftig.
Ja. Het is natuurlijk de hele ouderwetse platenindustrie, waarin dat natuurlijk ook werd verlangd van artiesten.
Ja.
Andere ding... Wat ik boeiend vind aan dit soort programma's is dat het... en dat is eigenlijk vanaf het moment dat met Starmaker en The Voice of Holland... wat natuurlijk een heel succesvol Nederlands concept is, steeds zo geweest. Ik heb natuurlijk ook een achtergrond in de muziekindustrie en ook juist aan die kant. Ik werd daardoor op feestjes en partijen, verjaardagen, vaak op aangesproken... dat muziekprogramma The Voice of Holland, heb je dat gezien? Dat ging natuurlijk heel over Jamai, daar moest je dan een mening over hebben... En wat daar heel erg door elkaar loopt, en dat zie je hier nu ook weer gebeuren, want jij zegt het ook. Ja, ik zie hier een kijkje achter de muziekindustrie. Ik denk dat we een kijkje zien achter de tv-industrie. En dat is een
ook
heel
dat,
erg belangrijk. Nee, het is niet ook dat. Dat is een heel belangrijk verschil. Muziek wordt hier gebruikt als een manier om televisie te maken, kijkcijfers te scoren. En dat is vele malen belangrijker. En dat krijgen ze voor elkaar, of dat hopen ze voor elkaar te krijgen, door een bepaald soort geloofwaardigheid, credibiliteit te fingeren, zeg ik. Ja, dat klinkt een beetje onaardig, maar. te doen doordat het over echte muziek gaat. Oh, en zeker de Voice of Holland is er uitzonderlijk goed in. Ik krijg hier echt helemaal kippenvel van.
Hoe vaak ja, maar het grappige is dat, daar ben ik helemaal met je eens hoor. Dat zie je in bijna al die talentenshows. Maar hier zie je dan weer dat het eigenlijk schaamteloos gaat over succes. Het gaat echt over cash maken. Het gaat over, ik moet meer boekingen. En dat, wat dat betreft is dat natuurlijk eigenlijk de kant van de muziekindustrie die je helemaal niet wil zien. Je wil gewoon een artiest die authentiek is en die shined en die... Je wil wat ja, niet ik zou weten dat dus wel die graag ook lelijke snabbels doet.
Ik denk dat het heel interessant kan zijn om dat in beeld te brengen. Maar dat kan je niet in beeld brengen. En het is heel lastig om dat te vangen. Omdat dat 6 mensen in een huis stoppen voor een x aantal weken. Daar zie je dat niet. Ik persoonlijk, maar dat is natuurlijk omdat ik die achtergrond op heb. Vind het ook interessant om van andere bands in boeken te lezen. Hoe ze hun doorbraak hebben bewerkstelligd. Hoeveel maanden, jaren ze daarin hebben geïnvesteerd. En hoe ze dat hebben gedaan. Ik weet het uit de eerste hand, maar je kunt die verhalen niet vaak genoeg uit de tweede hand of van andere mensen horen. Alleen denk ik dat die snelkookpan die House of Talent is, of al die andere shows waar we het over hebben, vraag me ernstig af of je daar dat te zien krijgt. En zeker als er mensen in stoppen die blijkbaar nog niet eens een afwasbaantje kunnen krijgen en meer dan 331 euro bij elkaar kunnen sprokkelen.
Ja, precies. Nou, we hebben het hier natuurlijk
over. Zit het in een woonwijk, waar we hadden ze toch kranten kunnen rondbrengen?
Het zit pal naast het stadhuis in Hilversum. Je kunt er zo heen vanuit je werk.
Oké. Ja. Gaan we een keer doen.
We hebben het over live hier natuurlijk. Ja. We zitten hier op een congres voor podia en festivals. De vraag is dus inderdaad, hoe kun je nou, ook al heb je een zekere bekendheid, ook al heb je een single die mensen misschien wel lekker vinden, hoe kun je dat vertalen naar een live performance? Ik denk dat één belangrijk deel dan in die 6 weken niet bewerkstelligd kan worden. En dat is een echt repertoire. Je kunt niet met één nummer optreden.
Nee. En ik denk dat het dat is. Ik denk dat je daar als eerste mee moet beginnen. Dan moet hij te snel naar buiten getreden worden met geen materiaal. Dat ik overigens ook een onderschatting van het programma vind. Want ik denk dat ze ook mensen naar binnen hadden moeten halen die bijvoorbeeld al wel enkele dingen hebben. Dan kan je altijd nog 9 to the 5 aan de set toevoegen.
Zeker.
Maar in 6 weken ook iets fatsoenlijks aan repertoire maken, dat kost allemaal ongelooflijk veel tijd. En meer nog dan die zoektocht naar de hit, is het vooral een soort catch-22 situatie die je volgens mij op beeld ziet. En die, ik noem het al even, afgelopen donderdag was ik op de popronde, de eerste editie van dit jaar. Ik geloof dat er 41 komen, komende 3 maanden. Als er nou iets is wat die popronde heel goed doet en wat nou precies die catch-22 van ik heb geen optredens en daardoor heb ik geen hit. Ik heb geen hit, dus ik krijg geen optredens. Hè. Dat is even heel kort dat kip-ei-verhaal waar je niet uitkomt. Want je belt. Stel dat die jongens en meisjes in House of Talent hadden gebeld vanuit het House of Talent, want ik neem aan dat de telefoonkosten worden betaald, met een willekeurig aantal zalen, dan was dat waarschijnlijk de eerste vraag geweest die ze gekregen hadden.
Heb je een hit?
Wat heb je gedaan? Waar heb je eerder gespeeld? Je wil bij ons spelen. En probeer die impasse maar te doorbreken. En ik stond daar te praten met een aantal mensen die met die jonge bands bij de popronde in Nijmegen als eerste gingen optreden. En juist doordat er 41 steden zijn, waar je, nou, stel dat je in het slechtste geval er 6 mag doen, maar ik geloof dat er ook wel bands zijn die er 15 doen. Dan heb je in ieder geval een cv'tje opgebouwd waarbij de jongens en meisjes van House of Talent nu het probleem zit. Die hebben namelijk helemaal niks, ook niet na 6 weken. En deze bands en artiesten op de popronde hebben over 3 maanden in ieder geval, kunnen ze zeggen als ze het goed hebben gedaan, we hebben op die plek gespeeld. Een beetje mazzel heeft een van onze collega's van de lokale 3 voor 12 of een lokale krant het gezien. En er misschien ook nog wel wat aardigs over geschreven.
Hoe belangrijk vind je die popronde?
Ja, heel belangrijk. En eigenlijk per jaar belangrijker. Chris zit hier, maar die was er ook afgelopen donderdag bij ons in het programma. En ik denk dat met name voor bandjescultuur was dit al heel erg belangrijk. De afgelopen 2-3 jaar zie je ook dat er in de andere genres, elektronische muziek, rap, hip-hop, die dingen. Dat daar ook, Chris vertelde dat volgens mij ook echt nu de zalen en de locaties afkomen. En het is gewoon een heel laagdrempelig platform met mensen, bands en artiesten die iets willen om vlieguren te maken. En ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Ik bedoel, je kunt het proberen via SBS6 en massamedia. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van de mensen gewoon keihard die uurtjes moet maken.
Ja, je kunt het ook proberen via bandwedstrijden. Daar heeft eigenlijk niemand meer zin in, lijkt het wel.
Nee, ja, 1 bandwedstrijd. Dan mag je het 1 keer een kwartier doen. Dan moet je het een kwartier goed doen. Dan kun je het verpesten. Dat kan op de popronde ook. Maar dan heb je er meestal nog 2, 3, 4, 5, 6 shows waar je het wel goed kan doen. Want je staat natuurlijk ook wel een keer ergens op een bierkrat of een biljart te spelen in een vlak om de hoek van de wc. Maar waarschijnlijk ook een keer op een echt goed podium. En daar mag je het waarmaken.
Wat ik echt wel geinig vind is, kijk, vroeger was het natuurlijk echt zo dat Noorderslag was een beetje het eikpunt. Als je daar het goed deed, mensen gingen je daar dan bekijken. Je moet nu al een soort voortraject richting Noorderslag. En dat maakt die popronde natuurlijk ook zo aardig getimed. Dat begint nu.
Ja.
De boekingen
ja.
van Noorderslag zijn nog niet helemaal rond. Of in elk geval, als je er al staat, kun je vast wat ervaring op doen.
Ik denk dat, Joey, de programmeur van Noorderslag, nu naar de middenmoot en naar de bovenkant van zijn poster aan het kijken is. Maar die onderkant, daar kijkt hij heel erg naar. En misschien ook wel voor het middenstuk, naar de popronde. En de andere plekken waar dit soort talent zichtbaar is. Het is een heel goed getimed festival. En ik merk ook, ja, de animo ervoor is inderdaad heel groot. Omdat er, ja, enerzijds zit er geen competitie-element in. Het is geen wedstrijd aan zich. Tegelijkertijd, het eerste waar iedereen je op aanspreekt, en dat zal bij Chris niet anders zijn, is ja, de staat 10 jaar geleden en ja, dit. En wie is de spreekwoordelijke
meest
winnaar?
Geboekte van, en
ja, dat zijn toch belangrijke dingen, zeg maar. Als je dat op je cv kunt zetten in januari, merk je dat dat toch een reden is om meer geboekt te worden.
Juist.
Dus, ja, ik denk dat het voornaamste is dat het een heel geloofwaardig en goede manier echt kansen biedt voor muzikanten die wat willen. En dat vind ik dan het probleem aan House of Talent. Nou goed, dat is natuurlijk ook een open deur, maar het is wel waar. Er wordt gefingeerd dat die kansen er zijn. Ik denk dat die mensen, als ze het zouden kunnen met de mensen die rondlopen in het huis, ook wel die kansen zouden kunnen pakken. Maar wat ik van jou hoor, blijft het vooral in lethargie hangen, zeg maar. En zijn het niet mensen die zeggen, ik ga nu eens even deze kunst, mag ik nu die ruimte boeken waar ik geloof dat er een hele studio bij zit. Ik boek nu de studio voor 4 dagen en ik ga 4 tracks opnemen. Hup, ja. Geef me de mensen met wie ik dat kan doen.
Heeft nog niemand gedaan.
Gek, nou, dat lijkt. Ze waren er al meer ruzie over de afwas?
Ja, zeker.
Ja.
Zullen we het over Buma hebben?
Ik kan niet wachten.
Buma Stemra. Voor de mensen die het gevolgd hebben, 2 weken geleden was er een soort brandbrief op Facebook van Henk Westbroek. Was eigenlijk al geschreven in het voorjaar, maar nu vond hij het nodig om hem naar buiten te brengen. Dat had alles te maken met een onderzoek dat gedaan werd door de CVTA. Dat is een soort orgaan dat de Buma Stemra en andere auteursrechtenorganisaties controleert, in de gaten houdt. En dat onderzoek, dat bleef maar uit en dat bleef maar uit. Het is er nu. En het is een bom.
Ja, het heeft meteen geleid tot de aankondiging van Wim van Lint, de directeur van Buma Stemra, dat hij bij de eerstvolgende ledenvergadering, 29 oktober uit mijn hoofd,
zeker,
afscheid neemt.
Ja, en zelfs mensen die heel dicht bovenop Buma Stemra zitten, hadden dat toch niet aanzien komen. Die zijn toch wel verbijsterd door hoe hard dit nu eigenlijk gegaan is. Had jij het verwacht?
Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik had verwacht dat er wel weer een heleboel gesteggel zou zijn. De manier waarop Van Lint zich opstelde in de pers, maar ook in de berichtgeving over al deze dingen, was toch dat hij heel strijdvaardig was, heel strijdlustig. Hij wilde dit echt tot op de bodem uitzoeken. En hij heeft blijkbaar zijn conclusies getrokken. Het rapport is ook niet mals over hem.
Nee. Misschien moeten we eerst nog even kort uitleggen, ja, hoe het ook weer zat. Waar ging het over? Die Wim van Lint, die is een paar jaar geleden is hij aangetreden als opvolger van Hein van der Rey. En Hein van der Rey viel over het feit dat men vond dat hij te veel geld verdiende. Ik geloof dat hij 4,5 ton toucheerde per jaar.
En ze wilden
dat
hem naar de balken en de norm veel. Hebben,
ja, ze wilden naar de balken en de norm. Hij moest het veld ruimen omdat hij niet wilde inleveren. En vervolgens is die Wim van Lint gekomen. Is iemand die al bij Buma Stemra werkte. En die toch wel de intentie leek te hebben om schoon schip te gaan maken. En dat ook echt daadwerkelijk deed toen hij een aantal mensen intern in de organisatie beschuldigde van gesjoemel met de boekhouding eigenlijk.
Ja, en dat gesjoemel met de boekhouding, als ik dat allemaal goed lees, want dat blijft zelfs voor ons echt af en toe een hele donker gat waar we in kijken. Je moet weten, de Buma Stemra is eigenlijk een door de overheid getolereerd monopolie. Omdat Buma Stemra de opdracht heeft gekregen van de overheid om de auteursrechtenstromen te innen en te controleren. Daar is een percentage vastgesteld wat dat aan overheadkosten mag zijn. Ik meen dat
15%.
Ja, 15% is. Dus de totale kosten om die opdracht te kunnen vervullen mogen 15% zijn. En de kern van wat Wim, die 2 andere bestuursleden, aandreef, is dat ze die 15% niet als het maximum zagen, maar dat moest iedere keer gehaald worden. We moesten gewoon 15%...
Dus een streefbedrag.
Nou, dat is natuurlijk een heel verschillende opvatting, want die 15%, laat dat helder zijn, alle bedragen die aan de strijkstok blijven hangen bij Buma Stemra zijn gewoon bedragen, inkomsten van auteurs en componisten die opgehaald worden door Buma Stemra. Dus hoe lager dat percentage is, hoe meer er naar die componisten en auteurs toe gaat.
Ja, en hoe gaat dat dan in de praktijk? Dan heb je bijvoorbeeld een dure factuur van een bedrijf dat heet Accenture. Dat kost 2,5 ton wat je aan het bedrijf moet betalen. Maar er werd bijvoorbeeld een factuur uitgeschreven voor zo'n bedrag waar de diensten nog niet voor geleverd waren. Dus eigenlijk gewoon een soort blanco factuur die je gewoon volgend jaar kunt cashen.
Okay.
Dat is gewoon schuiven met budgetten natuurlijk eigenlijk. Want dan kun je volgend jaar weer iets anders gaan doen van dat geld wat je al uitgegeven hebt.
Ja.
Dat soort dingen ging het over. Het ging ook over de huur van een pand in Den Haag. Nou ja,
en er kwamen golfabonnementen bij. Max
ja, dat
zijn
was een,
bijgekomen,
dat was dan
ik.
Weer een ander verhaal. Dat is okay. Het interessante. Het ging eigenlijk over specifiek een aantal mensen. Waaronder als belangrijkste de financieel directeur Wieger Ketellapper. Mooie naam vind ik dat. En jurist Anja Kroese. Die zitten inmiddels thuis. Eigenlijk na dit incident zijn ze eigenlijk niet meer in Hoofddorp verschenen. Zitten daar dus voor hun volledige salaris van bij elkaar. Ook geloof ik ongeveer 4 ton.
Ja, 3,5 ton mee. 350.000 euro.
Ja,
samen.
De een 350.000 en de ander 150. Vergis je niet. Het gaat echt om een hoop geld. Die zitten dus thuis. Er is een onderzoek gedaan door een advocatenkantoor, Nauta Dutiel. Dat kwam uitgebreid in het nieuws. Ook omdat het ook nog ging over het ICT-systeem van Buma Stemra dat niet zou deugen. KPMG had daar nog iets mee te maken. Nou, dat rapport dat was niet keihard, maar het was wel fishy. Er was echt toch wel wat waarvan je denkt, ja, er moet toch meer komen. En toen kwam dat artikel in de Volkskrant. En dat ging juist over Wim van Limpt. En daar werd ineens gezegd, ja, die Wim van Limpt die heeft een golfabonnement van weet ik hoeveel duizend euro. En
zijn cv klopt niet
hij
helemaal.
Hij vliegt altijd eerste klas. Ook al hoeft hij alleen maar naar Berlijn of naar Oslo.
Ik denk dat jij en ik niet lang hoeven na te denken van wie al die informatie kwam.
Leek er ernstig op dat het ingestoken was door de mensen die zich de gebeten hond voelden.
Ja,
inderdaad.
Ja. En ja. Dat is eigenlijk even los, hè, want we sommen hier weer een heleboel dingen op over die er mis zijn. En volgens mij is iedereen alweer in slaap gevallen bij halverwege de rotzooi die er allemaal boven gehaald wordt. De rioolput die we hier opentrekken. Wat mij opvalt, want wij spreken natuurlijk over dit onderwerp met een aantal mensen. Veelal met auteurs en componisten. Vaak ook jonge mensen die niet behoren tot de grootverdieners onder de componisten en auteurs. En wat me opvalt is dat die club over het grootste gedeelte, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, redelijk tot zeer positief was over dat Wim wat wilde veranderen aan de
zeker,
cultuur daar.
Ja.
En het valt me op dat de mensen die eigenlijk, nou ik wil niet zeggen haha, nu langs de lijn zijn, haha, Wim sneuvelt. Dat blijft lang stil. En dat zijn de grotere partijen. In ieder geval de partijen die ik er niet van verdenk dat ze er heel erg op zitten te wachten dat er heel veel verandert bij Buma Stemra.
We moeten even naar het rapport van gisteren. Want er is dus gisteren, of dinsdag is er een rapport verschenen. Uitgevoerd door de CVTA. Dat is dat orgaan wat dus controleert. En het fascinerende is dat rapport staat zo'n beetje haaks op dat rapport van Nauta. Echt totaal anders. Er wordt eigenlijk gezegd, ja, die van Limpt. Die heeft eigenlijk niet zoveel verstand van financiën. Je zou denken, daar heeft hij mensen voor. Want hij is alleen maar de CEO. Hoeft niet verstand te hebben van financiën.
Nou, die heeft hij wel naar huis gestuurd, die Wieger Ketellapper. Die scheen er wel verstand van te hebben.
Daar wordt dan gezegd in dat rapport. Ja, god, alle belangrijke sleutelfiguren van Buma Stemra op het gebied van financiën zijn vertrokken. Dat staat in het rapport. Terwijl die mensen zijn natuurlijk juist in opspraak geraakt. Omdat er een klokkenluider was. Die zei, er is iets mis.
Ja.
Dus maar in het rapport staat dus, ze zijn allemaal vertrokken en dat is de schuld eigenlijk van de CEO.
Ja.
En de CEO heeft eigenlijk ook door dat onderzoek te gaan doen van Nauta, heeft hij eigenlijk de boel op scherp gezet.
Ja, en dat op scherp zetten, wat er gebeurt, tenminste, dat is mijn de analyse, is dat er in de structuur, en dat is gewoon zo ontzettend moeilijk aan Buma Stemra. Buma Stemra vertegenwoordigt eigenlijk twee partijen die soms gedeelde belangen hebben. En die twee partijen zijn de uitgevers, de muziekuitgeverij, die de belangen van auteurs en componisten behartigen. Maar die auteurs en componisten zitten ook bij Buma Stemra. Maar soms hebben die helemaal niet hetzelfde belang. Dat gaat over welk percentage uitgevers mogen inhouden op de bedragen die ze voor auteurs en componisten innen. En ze zitten met z'n allen in het bestuur. Dus daar zit een hele. En dan denk ik dat er ook nog grote verschillen zijn tussen de belangen van grote componisten en auteurs en kleine componisten en auteurs die veelal gewoon veel flexibeler willen zijn. En er zijn bijvoorbeeld ook banden waarbij die uitgeverijen goede contacten, netwerken hebben met bijvoorbeeld omroepen en het maken van opdrachtmuziek. Dat zijn de tunes van journaals, programma's waar enorme grote bedragen mee gemoeid zijn omdat die een enorm bereik hebben en heel vaak herhaald worden. En dat soort klusjes worden daar wordt, en daar hoor je ook veel muzikanten over zeuren, heel erg mee gesjoemeld en geschoven. En er wordt gesproken dat daar stemmen mee gekocht worden. En daarmee wordt bedoeld, in het bestuur worden de auteurs en componisten die klusjes krijgen eigenlijk gepaaid met dat soort klussen.
Om mee te stemmen met wat de uitgevers
juist,
graag
met wat uitgevers graag willen.
Ja, dat is wat Henk Westbroek in elk geval heel duidelijk, heel hard roept. Dat deed hij op Facebook en dat blijft hij ook doen. Hij zit zelf niet meer in het bestuur. Maar is iemand die natuurlijk wel heel erg betrokken was. Dat rapport dat zegt onder andere over dat ICT-systeem ook nog. Ja, dat is wel verouderd, maar het is niet gevaarlijk. Oké. Okay. Dat zegt over dat bedrag dat onder andere Wieger Ketellapper verdient, dat ver boven de balken en de norm ligt. Ja, dat klopt wel, maar dat valt onder de overgangssituatie. Dus dat is ook oké.
En wanneer gaat die situatie dan over?
Dat wordt in dat rapport niet gezegd. Voor de rest is opvallend dat KPMG, de accountant, die ook een soort machtsrol speelt in dit verhaal, niet wilde worden geïnterviewd. Niemand van KPMG wilde het woord voeren. En die klokkenluider, de klokkenluider, die wilde ook niet praten met die onderzoekscommissie.
Oh, nou, dan zullen ze een heel duidelijk beeld hebben gekregen van wat er aan de hand is.
En dat betekent dat we toch zitten met een rapport waarvan we denken, god, wat moeten we daar nou mee?
En begreep ik niet ook dat een van die twee onderzoekers op Instagram vrolijk aan het rondfietsen was door Europa met twee mooie fietstassen?
Ja, die is een wereldreis aan het maken. Ja.
Op zijn fiets.
Het onderzoeken.
Ja. Oh ja.
Ja. Dus het is een hele interessante gebeuren. Ik wil wel weten of die Wim van Limpt er nou eigenlijk naast heeft gezeten. Maar ik kan je dat op basis van één dagje snuffelen in dat rapport echt nog niet vertellen.
Nee, en ik vind het ook heel erg lastig. Maar ik hou me wel vast aan dat ik net even iets te veel verhalen hoor van mensen die vinden dat er in de structuur wat moet verantwoorden. En die Wim toch altijd echt wel een warm hart toedroegen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er heel veel mensen zijn, grote partijen, die Wim graag lieten struikelen.
We hebben een koningsdrama, want de CEO is gevallen. Maar ja, volgens mij is dit het begin van iets heel
misschien moeten we met de machine eens wat dieper induiken.
We gaan het maar eens doen, denk ik. Goed, klassieke muziek dus.
Het laatste onderwerp.
Ja, zeker. niet helemaal ons onderwerp normaal gesproken. Maar we komen het ook af en toe tegen. Wanneer ben jij hier voor het laatst bijvoorbeeld in Vredenburg op vrijdagavond is bij het vrijdagconcert binnengelopen?
Nou, daar ben ik nooit bij binnengelopen. Want dan haal ik in ene geloof ik de gemiddelde leeftijd met 100 jaar naar beneden.
Zeker.
Ik ben niet helemaal doelgroep daarvan, maar ik ben wel bij de eerste editie van Pieces of Tomorrow geweest.
Ja.
Wat eigenlijk gelieerd is aan dit concert. Het is het vaste concert op vrijdag in de grote zaal hier in Tivoli-Vredenburg. En eigenlijk is het concept van Pieces of Tomorrow dat de avond daarvoor, als het orkest dus al gerepeteerd heeft, alle mensen al aanwezig zijn, de instrumenten er al staan, de zaal er al op is ingericht, een gedeelte van wat er op vrijdag wordt gespeeld, ook wordt gespeeld op donderdagavond in een iets andere setting. Maximaal een uur, meen ik. Er is beeld bij. Je mag je bier mee naar binnen nemen, wat schijnbaar op vrijdag ook niet mag. Dus daarmee eigenlijk met door een aantal knoppen te draaien van de manier waarop die klassieke muziek wordt gespeeld. Ik denk dat mensen die heel erg van klassieke muziek houden zullen zeggen, het is alleen maar de greatest hit. Het is alleen maar de lente van de primavera of van de vierjarige tijden. Die zullen er misschien hun neus voor ophalen. Maar als ik het goed heb begrepen, zit Pieces of Tomorrow elke editie ram en ram vol.
Ja, laten we eerst even gaan naar Classic FM.
Ja.
Daar lassen we een bericht over. Want op zich, dit, wat je zegt is natuurlijk waar. Er is een soort initiatief hier in Tivoli-Vredenburg. Gaan we het zeker zo nog even verder over hebben. Maar over het algemeen is toch het beeld dat we hebben van klassieke muziek dat de boel vergrijst.
Ja.
Is ook zo. Ik ben dus laatst wel een keer tijdens een festival per ongeluk de verkeerde zaal ingelopen. En je schrikt je echt, echt rot hoe oud die mensen zijn.
Ik was hier laatst,
je weet het al en ze zijn nog ouder.
Ik had hier laatst een afspraak met de marketing manager van Tivoli Vredenburg. En toen was er het gratis koffieconcert in de grote zaal. Ik kwam er nog net niet ziekenhuisbedden binnengereden. Maar het scheelde echt niet heel erg veel. Het was bijna een concert van BZN.
Precies, ja. Nou ja, maar de Classic FM in Engeland, daar stond een artikel over in The Guardian, heeft het aantal millennials dat luistert naar die zender in de afgelopen anderhalf jaar met 30% zien toenemen.
Ja, gigantisch.
Ja. 30%.
Ja, en we kunnen heel erg
mensen
grappig maken.
Mensen tunen gewoon in op Classic FM.
Ja, en we kunnen heel erg grappig maken over dat publiek van traditionele klassieke muziek. Maar Classic FM heeft natuurlijk iets slims gedaan. Of tenminste iets slims gedaan. Iets wat wel werkt. En als je klassieke muziek in de omschrijving wat uitbreidt. Bijvoorbeeld naar soundtracks en moderne klassieke muziek. Wie weet niet al die mensen of wie wil niet al die jongens op het station door het hoofd schieten die Amélie op die piano spelen die daar staat. Nou ja, dat,
nou,
wordt
dat vind ik dus heel mooi.
Ja, dat kan. Dat je dat heel mooi vindt. Maar oké, okay, dat vinden meer mensen. Classic FM heeft er een deel van zijn publiek aan te danken. Volgens mij trok afgelopen jaar of afgelopen half jaar Hans Zimmer een hele Ziggo Dome vol met zijn soundtracks. Terecht,
zeker,
want die zijn natuurlijk heel beroemd. Ik zag dat de Godfather soundtrack, inclusief de film Live, werd uitgevoerd in AFAS Live.
Star Wars Suites, een hele tour. Het zijn echt eindeloos veel optredens met een Oekraïns orkest die dan die soundtracks gaat doen.
Ja, die moderne klassieken die veelal uit Scandinavië komen. De gitarist van Radiohead, Johnny Greenwood, die wat doet met klassieke muziek omdat hij dat aan films geleerd heeft. En als je het op die manier bekijkt, is er een heel veel grotere doelgroep waar Classic FM veel van draait. Moderne klassieke muziek. Nou, dan kunnen we allemaal over de definitie gaan jeremiëren. Maar dat is wel wat we er ook toe kunnen rekenen. Dan wordt het in één klap interessant. En ik denk dat je die dingen ook terugziet op bijvoorbeeld Lowlands. Op de zondagochtend. Of in de Juliet. Of in de tenten waar daar specifiek aandacht voor is.
En vergis je niet, ik denk dat ook Spotify daar een belangrijke rol in speelt. Daar zijn
Hugh Beving, al die harpmensen.
Ja, het zijn van die dingen waar mensen vinden over het algemeen klassieke muziek de klassieke muziek die veel mensen kiezen, kiezen ze voor hun ontspanning. Dus even wat anders dan de wall of sound die we nu op de radio horen in de popmuziek van nu. Nou, dat kan natuurlijk gewoon. En ja, goed, die playlist, dat is natuurlijk wel een interessant fenomeen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld Radio 4, de klassieke zender van NPO, ook op zijn site playlists aanbiedt. En dat die een hele andere look en feel hebben dan de zender zelf. Ik heb het even gevraagd aan de zendermanager van Radio 4, Niels Wensing. Die herkende niet die stijging van jonge mensen die naar zijn zender luisteren. Hij zei, helaas was het maar zo'n feest. Maar hij vertelde wel dat ze dus inderdaad bezig zijn met het toch op meer platformen op een andere manier die muziek aanbieden. En dat vond ik toch wel heel interessant. Ze waren met podcasting bezig. En die podcasting, wat daar interessant aan is, vind ik dat als je naar de zender Radio 4 luistert, dan heb je nog steeds een beetje dat statige. Er wordt bij elke stuk wordt uitgelegd wie de dirigent is, waar het gespeeld is, et cetera. Het moet allemaal heel compleet zijn. Je hebt ook natuurlijk een soort instapmodel.
Ja, is wat ik probeerde te zeggen bij dat Pieces of Tomorrow. Dat is dat instapmodel, eigenlijk naar je publiek toestappen, dat vond ik daar ook het hele interessante aan. Dat zat hem in de presentatie, dat zat hem in de beelden erachter, maar dat zat hem inderdaad ook in de vorm van de avond.
Zeker. En in principe is het zo dat de gemiddelde luisteraar van Radio 4 zit niet te wachten op heel erg low profile aangesproken te worden.
Nee.
Dus dat kan niet binnen die zender, maar ze gaan daar natuurlijk wel mee experimenteren buiten die zender en kijken of dat gaat werken. Dat vond ik interessant. Dan Wonderfeel. Dat vind ik een interessant voorbeeld. Want wij gaan, Pieces of Tomorrow noem je al een paar keer.
Ja.
Maar er is ook een festival dat heet Wonderfeel. En dat vind ik echt interessant.
Ja, dat zit bij ons om de hoek in Schravenland op het Mediapark. Wij zitten natuurlijk in Hilversum en daar heb je een prachtig dorpje Schravenland. En daar wordt in een van de tuinen van een kapitale villa, een soort kasteeltje, mini-kasteeltje, een echt klassiek festival gehouden. En dan bedoel ik echt klassiek festival, als in dat de klassieke muziek die gespeeld wordt is redelijk hardcore klassiek, ook niet allemaal. Maar de setting waarin het gespeeld wordt is een echte festivalsetting met een platte grond, een blokkenschema en eigenlijk alles wat je bijna kent van Lowlands.
Dat is grappig, wat jij zegt nu, een echt festival. Ik sprak met Tamar Bruggeman van dat festival en die zei, ja, ik werd geïnterviewd door iemand van de metro en die zei tegen mij, eindelijk heeft klassieke muziek ook een festival.
Ja.
Terwijl er zijn natuurlijk door het jaar heen talloze festivals.
Sterker nog, hier in Utrecht heb je het festival Oude Muziek. Wat niet alleen maar klassieke muziek is, maar wel oude muziek. En ondanks dat de naam, het woord festival in de naam zit, heb ik niet het gevoel dat ik daar naar een festival ga. En dan echt zeg maar alles zie. Inclusief een vette burger die ik daar kan eten, zoals ik die op Lowlands zou tegenkomen.
Ik weet niet of je vette burgers kan krijgen op Wonderfeel. Maar je hebt dus inderdaad wel dat je één kaartje koopt voor het hele festival. Dat je mag binnenlopen en ook mag weglopen. Waar toch heel veel angst voor is bij klassieke muziek. Dat je er, dat het kan voorkomen dat er mensen doorheen praten.
Zeker.
Er is dus wel een soort van angst voor. Ik vroeg haar dus ook van, waar mogen mensen op rekenen bij dat festival? En zij legde onder andere dit uit over hun visie.
En ik denk ook vooral dat we af moeten van het idee dat alles perfect moet worden uitgevoerd onder de meest perfecte omstandigheden. Het gaat niet meer over dat eindproduct van het concert wat, ik heb nu toch een Brahms gehoord. Dat was echt een fantastische uitvoering. Alles pad gelijk, zuiver, intens. Tuurlijk, dat is ook goed, maar dan moet je niet naar Wonderfeel komen per se. Het zijn niet de omstandigheden zoals de kleine zaal van het Concertgebouw of de grote zaal in Tivoli Vredenburg, waar je een soort cd-kwaliteit, letterlijk, want die worden daar ook opgenomen, kan bereiken met een concert. Nou, dat is helemaal niet ons streven. Ons streven is om met de klassieke muziek die je hoort die beleving zo intens mogelijk te krijgen. En daar hoort de omgeving bij. Daar hoort ook bij dat het dat als er iets net niet cd-kwaliteit, zou ik maar zeggen, heeft, dat dat dus niet uitmaakt. Hè? Je moet niet bang zijn voor ergens een foutje of dat dan meteen de beleving stoort. Nee, helemaal niet. Dat maakt het juist menselijk. Ik vind dat heel prettig dat we daar vanaf komen, zien te komen. Om die perfectie niet meer na te streven in de uitvoering, maar juist in de beleving.
Ik vind het heel fascinerend wat ze zegt.
Beleving, hè?
Ja, beleving is natuurlijk, daar kun je ook weer grapjes over maken, dat het natuurlijk ook een modewoord is. Maar ik vind het heel fascinerend dat de tendentie schrijft dat niet meer nastreven van perfectie. Iets wat natuurlijk een paar jaar of tientallen jaren geleden ook nog voor de popmuziek heel erg sterk gold. Dat dat ook hier overslaat, maar dat dat gewoon met een wat vertraging overslaat.
Ja, heb je dat gevoel dat dat voor de popmuziek een paar jaar geleden nog gold?
Nou, ik denk wel dat daar toen ook, laat ik het zo zeggen, toen werd de perfectie heel erg nagestreefd om tot in het proces waar zat dat die cd moest komen, die moest helemaal perfect zijn. En dan ging je daarna singles daarvan uitbrengen. En wat je nu ziet, mede ook onder gevolg van streaming, is dat het beleid ook veel meer is dat de weg er naartoe. Kijk naar bijvoorbeeld een act als Pip Blom. Die is al 1,5, misschien wel 2 jaar lang bezig, maar brengt iedere keer losse singles uit. Dat zouden we 10-15 jaar geleden nooit gedaan hebben. Dan had je dat hele product perfect willen hebben met een debuutalbum, een hele lekkere hoesfoto, een persdag. En dan gaan we met z'n allen met die plaat. Dat kan nu niet meer, omdat als je dat doet, dan heb je precies een klap van 1 dag, namelijk die persdag. Dan verschijnen er de week daarna 6 interviews. En dan moet je nog maar afvragen of je die nog krijgt met onbekende actors Pip Blom. En nu is het de weg naar dat debuutalbum toe. Die shows daar ondertussen doen. Af en toe een track, af en toe een single. Eigenlijk minder perfect.
Dan heb je al op allerlei festivals gestaan.
Dan heb je al overal plekken staan waarvan mensen eigenlijk misschien nog maar 2 dingen van je kunnen herkennen. Dat herken ik hier ook heel erg in. Ook de popmuziek heeft dat hele perfecte klassieke plaatje losgelaten. Ja,
ik vroeg ook aan Eva Huisman, die de marketing doet voor Pieces of Tomorrow, of zij dat herkennen, dat losse laten van de stijl.
Ik vind het fijne van Tivoli Vredenburg dat het daar überhaupt al wat meer casual aan toe gaat. We werken hier niet met rood pluche en kroonluchters en zo. Dat is al heel fijn. Maar inderdaad, je stipt al wat regels aan. Ik denk dat er best wel wat etiketten is verbonden aan het bezoeken van een klassiek concert of het luisteren naar klassieke muziek. En het voelt gewoon niet prettig als je merkt dat je die niet helemaal kent. Dus als jij de aandrang voelt om te applaudisseren na een deel van een symfonie en je merkt ineens, dat is schijnbaar helemaal niet de bedoeling. Dat is gewoon niet zo fijn.
Ja, die herken ik dus heel erg. Dat je dus in een zaal zit dat je niet weet of je mag klappen of niet.
Nee. Er zou eigenlijk een lampje boven moeten komen.
Nu mag het, ja.
Nu mag het.
Toch? Ja.
Dat ja.
Ik snap dat heel erg dat ze daar van af willen. Dus dat orkest wat dus op vrijdagavond strak in het pak dat stuk zit te spelen, zit dus op donderdagavond gewoon in, ja, natuurlijk niet in zijn lelijke kloffie, maar gewoon in normale mooie kleren.
En ja. Dat
werkt
vond ik,
voor een bepaald publiek.
Dat werkt voor een bepaald publiek. Ik denk ook, en dat is natuurlijk ook vloeken in de kerk, dat het feit dat je niet naar een symfonie van 3,5 uur, ik krijg het al bijna niet uit mijn mond, 3,5 uur moet luisteren, maar dat je gewoon even de greatest hit krijgt of een goed stuk eruit van max een uur. Ik heb dit al bij popconcerten, hoor, voor de duidelijkheid. Die mogen voor mij al allemaal 40 minuten duren. Dus laat staan dat ik gewoon 3,5...
Ook van Bruce Springsteen?
Bruce Springsteen is de enige uitzondering. Die mag 4,5 uur. Wat zeg ik? Die mag 24 uur spelen.
Ja.
Maar daar is dat weer... Dat is
ik
weer...
heb dus zelfs bij Bruce Springsteen, hè?
40
niet 40 minuten?
Minuten,
maar... God, ja, 1 uur en 20 minuten, dan is het toch wel mooi geweest.
Ja, nou, dat is dus al het dubbele van de meeste andere bands. Want die moeten gewoon 1 ding spelen, 40 minuten. Ook niet terugkomen voor een toegift. Gewoon beste nummers wegwezen. Ik ben 47, hè? Ik kijk naar mijn zoon van 17. Nou, die wil een concert van ongeveer 7,5 minuut. Die vindt hij eigenlijk wel genoeg.
Dat is hoopgevend voor de talenten van House of Talent.
Ja, kijk eens aan. Een medley van hun grootste hits.
Ja, precies. Ja, misschien nog een halve koffer erbij.
Oké, 9 to 5?
Ja,
ja oké, okay, dat lijkt me heel goed. We dwalen af.
Nog even de vraag, zo'n Pieces of Tomorrow. Is dat nou een marketingconcept of een programmeringsconcept? Ik vroeg het aan Eva Huisman en zij zei dit.
Nou, ik vind het heel leuk dat je dit al afvroeg, überhaupt. Want ik denk dat bij Pieces het allermeest programmering en marketing in elkaar overlopen. Dus dat er niet zo'n scheidslijn is. En ik zou ook absoluut niet Pieces willen claimen als pure marketing ding. Maar het is ook niet alleen maar programmering. Omdat we juist... marketing gaat heel veel over vorm en verwachtingsmanagement en je doelgroep enthousiast maken. En die wetenschap hebben we eigenlijk toegepast op hoe het programma eruit moet zien. En daarom is die scheidslijn er dus eigenlijk niet. Ik zie hier in Tivoli Vredenburg gelukkig dat dat heel erg gaande is. Dus dat daar... we werken ook met 1 afdeling. Die heet programmering marketing. En het bijzondere bij Pieces of Tomorrow is denk ik dat we echt zijn begonnen bij de doelgroep als startpunt. In plaats van een orkest of een mooi programma. Of die artiest die je per se op een podium zou willen hebben. En daarmee is dus eigenlijk je werkwijze een beetje omgedraaid. En dat lijkt meer op marketing dan op programmering. Dus van de Ivoren Toren kan je hier eigenlijk niet meer spreken van een programmeur die denkt, ach, dit vind ik mooi en ik zet het op het podium en de mensen komen wel. Dat wordt steeds meer verleden tijd. Daar ben ik best wel enthousiast over.
Ja, jij bent natuurlijk ook, je hebt ook een marketinghart. Ik weet wel dat bij ons bij de VPRO, als je tegen journalisten zegt, er komt een marketeer bij jullie op de afdeling werken.
Dan
worden ze gek.
Dan halen ze biel, ze pek en veren.
Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel programmeurs zijn die daar ook zo over denken.
Ja,
Ja. Die zeggen, wij gaan voor de artistieke invulling van dit podium. En die, ja, die niets moeten hebben van de marketing.
Ja, nou,
maar ik denk toch dat dat verleden tijd is.
Ja, dat denk ik niet alleen. Bovendien denk ik dat het gebaseerd is op een verkeerde aanname. Ik had het er vandaag nog met een collega over. Die echt die twee dingen, marketing en programmering, tegenover elkaar stelt. En ik vind dat Eva dat zo ontzettend goed uitlegt. Dat als je dat goed doet, dan ligt het compleet in het verlengde van elkaar. Ik heb dat heel vaak ook gezegd tegen mensen. Het gaat er niet over dat je mensen een drol onder een berg slagroom verkoopt. Marketing is in de beste vorm een zwart kleedje onder een diamant. Dat voel je niet, dat heb je niet door. Alleen de diamant schittert er harder door. En dat zie je heel fascinerend aan dit concept. Dat woord moet ik alweer niet gebruiken. Dan gaan alle makers weer, staan de haren weer recht overeind. Maar hierbij hebben ze de doelgroep als uitgangspunt genomen. En toch leidt het tot iets wat inhoudelijk heel sterk is. En natuurlijk zullen er kritiek zijn. Er zijn mensen die zullen zeggen, je mag zo'n symfonie van 3,5 uur niet na een uur terugbrengen. En ik vind dat iedereen gewoon in pinguïnpak daar moet komen opdraven. Als dat dan alleen maar blijkt dat dat mensen zijn die over 2,5 jaar allemaal dood zijn. Dan kun je je toch echt afvragen dat je iets anders moet gaan doen. En dat is wat hier is gebeurd. En dat je dan marketing zo soepel en eigenlijk onmerkbaar kan laten overvloeien in het product zelf. En dat in mijn ogen heel erg overeind kan houden en naar een nieuw publiek kan brengen. Of in ieder geval dit aan mensen kan uitleggen, zodat die zaal nog 40, 50 jaar gevuld kan zijn met de variant hiervan. Dat vind ik alleen maar een dik, dik compliment waard.
Dus er is nog hoop?
Ik vind dat er nog wel hoop is, als we tenminste met z'n allen daar naartoe gaan, zeg maar. En niet alleen maar naar André Rieu.
Goed, dat was hem voor deze editie van De Machine. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank voor het luisteren thuis uiteraard. Over 2 weken zijn we er weer. Waar we het over gaan hebben?
Ik weet het niet.
Ik ook niet.
Tot dan.
Dankjewel.
Dit was De Machine. Een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl/podcast.